Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Het beleggerspanel en dat bestaat uit Marco Groot, partner bij Eight Days a Week. En Wim Zwanenburg is beleggingsstratege bij Stroem en Lemberger. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. En laat ik beginnen bij jullie laatste transactie. Marco, jij mag het zeggen.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Vorige keer heb ik het gehad over de fouten die ik gemaakt heb. En ik heb de laatste tijd echt eigenlijk niets gedaan. Dus ik wil eigenlijk zeggen wat ik vanaf nu van besloten heb om niet meer te doen. En dat heeft iets met ethiek te maken. Een voorbeeld is, toen ik laatst bij jullie was, toen is kort daarna zijn alle medicijnen aangekondigd, of alle vaccins. En je ziet direct dat aandelen als Shell en andere oliemaatschappijen, de airlines, de olieindustrie, dus de SBM's en de Fugro, meteen een rit daarop maken. En ik wil eigenlijk niet meer meedoen in die rit. Het is heel duidelijk dat die eraan komt. Het is een mooie beweging. Je kan er geld aan verdienen, maar iets in mijn gevoel of mijn ethiek zegt dat ik op die manier geen geld meer wil verdienen. Dus ik heb besloten om dat niet meer te doen vanaf nu en alleen te beleggen in aandelen en bedrijven die wel een duurzame outlook hebben.
Ja, je hebt daar ook over geschreven op je eigen site, marcogroot.com voor de liefhebber. Ja. Waarin je ook onder andere over Shell schrijft. Daar zullen ze jouw bewoordingen, namelijk dat zij geen duurzame strategie hebben, toch proberen te bestrijden.
Uiteraard, en dat mag ook zeer zeker. En eigenlijk is het een beetje vervelend voor Shell om het op een hele milde manier te zeggen. Maar zij willen die transitie wel maken. Alleen de business die ze hebben, die oude olieindustrie, die levert niet genoeg cashflow op om die transitie te maken. Dus het is een duivels dilemma voor het bedrijf. En wat ik op mijn website ook heel duidelijk beschreven heb, is dat de prioriteiten verkeerd zijn. De eerste prioriteit is namelijk onderhoud, investeringen en het dividend betalen aan aandeelhouders. Tweede prioriteit is schulden terugbetalen. Derde is meer geld teruggeven aan aandeelhouders. En vier is investeren in duurzaamheid. Volgens mij zijn die prioriteiten dan niet in de juiste volgorde.
Jij gaat vanaf nu alleen nog maar geld stoppen in bedrijven waar duurzaamheid echt op één staat dan?
Ja. En het gaat niet alleen om duurzaamheid. Het hoeft niet zo zijn dat zij de duurzame transitie maken of uit duurzaamheid geboren zijn. Als het product of het businessconcept dat in zich heeft, dan vind ik dat fantastisch. En dat is waar ik eigenlijk achter wil staan.
We praten zo meteen door over alle turbulente bewegingen daar waar het gaat over elektrische auto's en bedrijven die daar zijdelings ook mee te maken hebben. Maar eerst, Wim, voordat ik het vergeet, je hebt misschien wel echt een laatste transactie.
Ja, ik heb wel een laatste transactie. En overigens, onze beleggingen liggen ook steeds meer in lijn van duurzaamheid. Maar duurzaamheid kan je op twee manieren uitleggen. Duurzaamheid, groene duurzaamheid, zeg maar de sustainability in deze wereld. De zogenaamde milieucriteria. Maar ook de bestendigheid van het business model en de toenemende vraag en groei. En de laatste transactie die ik in dat opzicht ook kan melden is een individuele aandelentransactie. Wij hebben een belegging gedaan in Coloplast. En dat is een Deense onderneming, maar in Europa, maar ook wereldwijd actief op het gebied van stomazorg, continentiezorg, urologische zorg, wond- en huidverzorging, continentiematerialen. En dat is dus niet alleen voor de allerjongste, maar ook steeds meer voor de ouderen.
En dan denk je duurzaamheid omdat grote delen van de wereld te maken krijgen met vergrijzing en mensen. Vergrijzing
wat dat betreft. Het bedrijf is overigens niet zo grijs, al is het al wel in 1957 opgedicht, maar sinds 1983 ook op de beurs in Kopenhagen genoteerd. We zien, zij handelen natuurlijk in continentiematerialen, daar zit natuurlijk ook plastic bij, maar zij hebben ook daar duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En ze zien een enorme groeimarkt, zowel in de VS als in China bijvoorbeeld.
Als ze gewoon plastic als uitgangspunt hanteren en die duurzame alternatieven iets minder prioriteit geven. Denk jij dan, hey, dat is toch interessant, want mensen worden steeds ouder, we vergrijzen met elkaar, dus daar stap ik in? Of doe je dat alleen als je zeker weet dat het duurzaam is?
Nee, duurzaamheid, dat is ook een continue discussie van beleggers met zo'n onderneming en de onderneming zelf die naar duurzaamheid streeft. We hebben deze planeet natuurlijk door te geven aan de volgende generatie. Dus is absoluut van belang. Maar medische hulpmiddelen, ja, dat weten we meer dan ooit dit jaar. Die worden deels verdrongen dit jaar. De reguliere geneeskunde, de reguliere geneesmiddelen, die staan allemaal wat onder druk van zeg maar het vaccin, of om dat te kunnen ontwikkelen. Maar de onderliggende vraag die groeit natuurlijk nog heel sterk. En dat zien we ook bij Coloplast.
Ik wil met jullie ook praten over de gevolgen van de lockdown en de gevolgen die je ziet, of eigenlijk, Marco, misschien wel nauwelijks ziet op de beurs. Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat het een functie is van twee bewegende delen. Aan de ene kant wil je dat richting het einde van het jaar bedrijven een hint geven over hoe het gegaan is en hoe het volgend jaar zal gaan. Die hint die komt niet en die kunnen ze ook niet geven, want ze weten niet wat het vervolg is in deze situatie. Dus verhogingen van winstverwachtingen en of koersdoelen zal je dus niet krijgen. Dat gooit een beetje de deksel op de bovenkant. Maar tegelijkertijd is de ECB buitengewoon genereus. En zoals we inmiddels allemaal heel goed weten en begrijpen, komt een groot deel van het geld wat de ECB beschikbaar stelt niet in de echte economie terecht, maar vooral in de financiële economie. En dat legt een prettige bodem in de beurs. Dus eigenlijk wat je ziet aan de bovenkant zit er niet heel veel ruimte in. Anders dan het window dressing. Je wil wel bijvoorbeeld aan het einde van die laten zien als institutionele belegger dat je ASML in portefeuille heb en geen Heijmans of ABN AMRO. En aan de onderkant ligt er eigenlijk een prettige vloer in, omdat er geen enkele reden is om verder naar beneden te bewegen. De hoge waardeerde.
Is die vloer ergens nog een beetje wankel of niet? Want inderdaad, dat opkoopprogramma is verlengd, is ook nog weer opgehoogd met 500 miljard. En kan eventueel nog weer langer doorlopen. Maar Lagarde heeft ook gezegd, het hoeft niet per se allemaal te worden uitgegeven. Dus welk signaal wordt hier nu mee afgegeven, Marco?
Het signaal wat hiermee wordt afgegeven is eigenlijk dat de markt beschermd zal worden. De ECB heeft er helemaal niets aan als aandelenkoersen in elkaar donderen. Want dat geeft ook een verkeerde reactie voor wat betreft het vertrouwen in de breedste zin des woords. Dus ik denk echt dat ze rentetarieven laag zullen houden, dat op momenten dat het nodig is, het kraantje weer iets verder opengezet zal worden.
Met die conclusie ben ik het wel eens, Marco, dat de rente voorlopig
laag zal nog niet. Om nog even af te maken, Deutsche Bank heeft een enquête onder zijn institutionele klanten en zijn buitengewoon rijke klanten rondgestuurd. En iedereen is eigenlijk positiever dan ooit tevoren. Normaal gesproken is dat een negatieve indicator. Maar in dit geval is er zoveel geld beschikbaar dat het eigenlijk die vloer wat mij betreft heel hard aanstampt.
Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk niet dat er een forse deksel bovenop zit. Vanwege de blijvend lage rente zoeken beleggers inderdaad naar alternatieven en zijn daarbij wat meer risico geneigd. Kijken over de kloof heen, want dat is per definitie, deze crisis, die is eindig. Al krijgen we af en toe een tikkie terug en misschien wel een hele forse tik terug met strenge maatregelen en een nieuwe lockdown. Maar we weten dat het vaccin eraan komt en we weten dat het uitgerold wordt. En dat was eerlijk gezegd ook eerder dan verwacht, begin november. We zijn nu een maand later en we zien al daadwerkelijk dat in de VS en het Verenigd Koninkrijk de vaccinatie is begonnen. En daarom houden beleggers de moed erin en hebben positieve vooruitzichten. En worden ook inderdaad toch wel die aandelentaxaties en ook koersdelen van aandelen worden naar boven toe bijgesteld. We zien bovendien, afgezien van enkele cyclische aandelen.
Zou jij wel iets durven zeggen over de toekomst, de outlook? Daar kun je
ik vind het heel moeilijk te voorspellen of het eerste of tweede kwartaal, maar eind volgend jaar zie ik het toch zeker positief
eind
in.
Eind volgend jaar, dat is nog een eeuwigheid.
Nee, zeg maar dat we het inhaaleffect hebben bereikt. Wat we bijvoorbeeld ook gisteren zagen in die ruimingen van bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, dat de economie enorm veerkrachtig is. Hè? Wat deze crisis die eiste talloze slachtoffers, niet alleen fysiek, maar ook economisch. Dat is zo. Maar de mensen die hun baan verliezen en die onzekere inkomensvooruitzichten hebben bijvoorbeeld, die zijn minder digitaal betrokken bij deze economie. Het zijn vaak de wat lager betaalde banen. In de rest van de economie is nog een enorme bestedingskracht en ook een enorme investeringsbehoefte. Marco duidde er ook al op. De vergroening en verduurzaming die we moeten toepassen, dat zal ook tal van investeringen losweken. Dus er zijn ook sectoren die juist in deze, die sterker uit de crisis gaan komen.
Dus Marco, eigenlijk om heel kort door de bocht Wim hier samen te vatten. Het zit een einde aan deze crisis zit eraan te komen. Je moet daar overheen en doorheen durven kijken. En dan kun je wel degelijk wat zeggen over de toekomst.
Ja, zeker. Kijk, en de manier waarop ik er nu naar kijk, hè, want jouw vraag ging over beurskoersen. Ik denk dat er nu even een dekseltje op de bovenkant zit. Echter, op het moment, hè, dus sorry, één stap terug. Je ziet bijvoorbeeld dat de Microsoft en de Apple, hè, de grote leiders van deze tijd, in een range vastzitten. Dus Apple handelt tussen de 110 en de 125 continu heen en weer. En Microsoft tussen de 210 en de 220. Die komen straks met nieuwe winstcijfers en een nieuwe outlook. Die zullen positief zijn, daar ben ik van overtuigd. En dan kan de volgende beweging ingezet worden. En dit zijn echt de grote leidende bedrijven die op het ogenblik de beweging op beurzen bepalen.
Dus je ziet dat Apple bijvoorbeeld al bestellingen bij toeleveranciers extra heeft geplaatst afgelopen week. Dus dat geeft toch, denk ik, een indicatie over de vooruitzichten voor volgend jaar. Voor bijvoorbeeld de iPhone 12 is niet aan te slepen.
Ja. Dus ik denk dat herstel of de volgende rit in de beurs ergens gedurende het eerste kwartaal prima ingezet kan worden.
Nu we het toch over ritjes hebben, het volgende onderwerp.
Ja.
Zaken doen.
En het volgende onderwerp leg ik voor aan Marco Groot van E-Days Week. En columnist op zijn eigen website marcogroot.com. En Wim Zwanenburg is ook hier beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. We gaan het hebben over elektrische voertuigen, want dat ging de afgelopen tijd als een raket. Tesla haalde voor de derde keer dit jaar miljarden op. De Nederlandse laadpalenmaker EVBox kreeg een beursnotering in de Verenigde Staten. De koers van Fastnet verdubbelde. Alfa hebben we ook nog in het rijtje toe te voegen. Wim, hoe lyrisch ben jij als het aankomt op elektrisch rijden en alles wat daarmee samenhangt?
Nou, het is een van de dingen waar onze performance, die overigens heel goed is dit jaar, maar relatief nog wat is achtergebleven. Oh. Want wij zaten niet in Tesla. Dat hebben wij niet gewild. Als je kijkt, het analistenuniversum is heel erg verdeeld. Op dit moment zijn er 12 koopadviezen, 14 hold en 13 sell recommendations, aanbevelingen op Tesla. Het gemiddelde koersdoel ligt ver onder de huidige koers, maar Tesla gaat op 21 december, meen ik, het is op 11 december aangekondigd, in de S&P 500 worden opgenomen. Het zat al in andere indices, zoals de MSCI, maar de S&P 500, dat is wel de meest gebruikte index, graadmeter in beursgraadmeter in de VS. En alleen al die opname in de beursindex, dat lokt een enorme vraag van aandelen uit.
Ik vind het nog lang geduurd hebben eigenlijk, als je kijkt naar hoe Tesla zich wat betreft beurswaarde verhoudt tot alle andere grote autofabrikanten.
Zeg maar de graadmeterbouwers die indexen bewaken, die hebben hier ook voor enorme dilemma's gestaan. Want dit wordt de grootste nieuwe opname in de S&P 500 ooit. En het was ongeveer 1,1% toen ze het aankondigden. Maar alleen al omdat daar mensen op anticiperen, grote beleggingsinstellingen en dergelijke, is dat al 1,5% gestegen. En ook in allerlei sectorindices gaat het een enorm effect teweeg brengen. Wat we echt van de geschiedenis weten is bijvoorbeeld toen Berkshire Hathaway werd opgenomen in de index, dat was ook een hele grote opname, dat in de jaren daarop tegenviel. En wij weten ook dat Tesla is eigenlijk niet echt een exponentiële company. Als ze de productie moeten uitbreiden, als ze zeg maar de omzet uitbreiden, zullen ze ook de productie moeten uitbreiden, extra investeringen in fabrieken doen. Het is niet zo dat iedere extra dollar omzet ook helemaal doordruppelt naar de bottomline van de verlies- en winstrekening. Ja. Dus ja, bovendien zitten de andere autoproducenten niet stil.
Nee, die gaan hier in miljarden in investeren. We hoeven het ook echt niet alleen over Tesla te hebben. Dat is een mooi beginnetje, omdat het wel iets zegt over de ontwikkeling van de hele branche, de hele ontwikkeling. Marco, hoe kijk jij naar Tesla en dan verdiepend naar de hele ontwikkeling daarachter?
Ja, mag ik een half uurtje nemen?
Ik vind, nou, ik vind het echt... de laatste 20 minuten niet meer te horen, maar je mag blijven praten, hoor.
Precies. Nee, ik vind het een fantastisch onderwerp. En ik vind het prachtig wat hier gebeurt. Laatst heeft Goldman Sachs gezegd dat het aandeel $780 waard is. En als ik dan het interview luister op CNBC met de analist, dan zegt hij, ja, het kan een keer terugbewegen naar 500, weekly, RSI. Het aandeel is overboord. Dan denk ik, oké, wat een geoude hoer. Je hebt het helemaal niet over de fundamentele waarde. Je hebt het over de technische beweging van het aandeel. JP Morgan zegt dat het aandeel €90 waard is en vergelijkt het met het aantal auto's van wat Ford produceert.
Ja, en je stapt het, terug, ze hebben $90 gezegd, terwijl het aandeel toen ongeveer een waarde aantikte van $650, toch? Dus dat is wel grandioos naar beneden.
Ja, in reactie op wat Wim zegt, hoe meer analisten verkopen zijn, hoe interessanter een aandeel is overigens. Dus dat is wel een hele belangrijke. Want dan is het blijkbaar meer upside over dan downside.
Ik ben het eigenlijk wel met Marco eens, als ik je mag interrumperen, dat je inderdaad even moet doorlezen. Nee. En niet alleen naar die labels moet kijken. Niet alleen naar de koop- en houd- of verkoopaanbevelingen of koersdoelen. Je moet ook echt kijken naar de fundamentals. En we zien echt wel een enorme omzettoename van Tesla. Maar dat zal inderdaad met horten en stoten gaan. En nu met die opname in de index zitten er toch echt gevaarlijke kanten aan. Maar dat elektrische auto's zeg maar de komende jaren in aantallen enorm gaan toenemen, dat staat vast. Maar of het zeg maar een batterijmotor of een waterstofmotor zal zijn, daar kunnen we nog discussie over hebben.
Ja, kijk, ik heb een heel simpel sommetje gemaakt. Wat ik gedaan heb vandaag is de koers van vandaag genomen en die koers 4% per jaar laten groeien tot 2040. Waarom? In 2040 wordt verwacht dat Tesla 20% marktaandeel heeft. Als ze in 2040 20% marktaandeel hebben, dan verkopen ze 15 miljoen auto's in dat jaar. En dan is de gemiddelde beurswaarde van een auto, dus als we de beurswaarde delen door het aantal auto's, is dan gedaald van 1,25 miljoen euro vandaag naar 100.000 euro in 2040. Dus als je dat vergelijkt met de waardering van Ford en BMW vandaag, wat volwassen autobedrijven zijn, dan komt het er niet uit. Echter, we delen de koers of de beurswaarde van Apple ook niet door het aantal telefoons wat ze verkopen. Er zit heel veel data in, er zitten heel veel andere producten in, et cetera. En wat Tesla is pure disruptie en change leadership. Ik vind het fantastisch wat die mensen doen.
Je hebt dat sommetje gemaakt en zegt één zin verderop, ja, ik heb het gedaan om iets aan te geven, maar het zegt eigenlijk niet over de waarde van Tesla.
Het zegt dat als je het op deze manier vandaag de dag rationeel probeert te berekenen, dan kom je er niet uit.
Nee, maar dat,
maar dat lukt ook niet met Airbnb. Weet je?
Ja, dat die batterijtechnologie veel beloofd is, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar de koers
maar wat
die
zij wel doen
dit jaar,
en het belangrijkste is, wat zij wel doen, is dat BMW en Audi en Volkswagen nu in een van de eerste versnelling naar de zesde versnelling zijn gaan om de transitie naar elektrisch rijden te bewerkstelligen. Want die zijn in paniek. Die denken, holy shit, ik hou dit niet bij. Ik moet nu transformeren. Dus de waarde van Tesla zit in het feit dat ze de wereld letterlijk en figuurlijk in beweging hebben gezet. En het aandeel is daarmee een valuta geworden om de wereld te verbeteren, of in ieder geval de wereld te veranderen. En dat is wat ik er mooi aan vind.
Ik zie een aarzeling bij Wim.
Ja, nou ja, na een koersstijging van meer dan 600%... en sorry, die heb ik dan gemist, maar denk ik dat dit ook wel eens wat minder kan. Maar dat elektrische auto's en laadpalen en dat soort zaken, dat het goed gaat doen de komende 10 jaar... als we puur naar de omzetcijfers kijken, dat staat voor mij ook wel vast.
Nou, ik heb een paar keer al het genoegen gehad om te praten met de topman van Fastnet, laadpalenfabrikant. Zou naar de beurs gaan, toen toch weer niet. Was er nou te weinig interesse, speelde er iets anders. Inmiddels hebben die ook de wind flink in de rug. Maar ik wil naar een wat algemener beeld, namelijk geschetst door het FD deze week. De simpelste deals van bedrijven zoals Alf, maar ook Fastnet. We hebben nu voet aan de grond in Duitsland. We zijn iets van plan in Frankrijk.
Frankrijk, België.
Dat leidt tot de grootst mogelijke koersstijging. Wordt er nog wat nagedacht over wat nou zo'n deal dan werkelijk waard is, Wim? Of vinden we alles interessant zolang het maar iets te maken heeft met elektrisch rijden?
Nou, dat op de beurs wordt gespeculeerd, dat is al een hele oude wet. Maar en dat er veel mensen op een rijdende trein springen, dat is ook een waarheid. Wij proberen toch wat fundamenteler aan te pakken en echt te kijken naar de bestendigheid, de duurzaamheid dus van het business model. En dan zien we toch wel, zelfs ondanks dat dit ook disruptief is, dat er wat valkuilen zijn. Bij Fastnet, het hele distributienetwerk. Dus ik ben er eerlijk gezegd toch nog wat terughoudend in.
Marco, het is al een paar keer voorbij gekomen, maar jij schrijft columns tegenwoordig op je eigen website. En je hebt ook een groot stuk gewijd aan beleggen in lithiumbedrijven over de groene golf en wat nou de zin en de onzin is van beleggen in dus onder andere lithiummijnen. Maar je kwam er volgens mij ook achter dat er heel veel wordt geroepen, onder andere, bedankt voor het noemen, op BNR, maar dat het heel lastig is om echt een beetje inzicht te krijgen in waar je dan in zit.
Ja, en dat is ook een. Dus daarom moet je ook blijven rekenen. Daar heb ik het met Wim. Ben ik het helemaal met Wim mee eens. Echter, op het ogenblik is, en dat is niet onbelangrijk om te weten, is dat er zoveel instroom is van geld wat die groene deur door wil. En er zijn veel minder beleggingen daadwerkelijk goede beleggingen beschikbaar dan het geld wat die markt instroomt. En dat zorgt ervoor dat je die exponentiële koersbewegingen krijgt. Eén stap terug, als je kijkt naar de zin en de onzin in deze situaties. Ik vind dat Alphen een echt bedrijf is. Ik ben een klant, ik hang 1 keer per week aan de paal bij hun. Als ik naar het noordoosten van Nederland heen en weer rijd. Ik ben een echte klant van EVBox, want ik gebruik die dingen op het moment dat ik aan de paal hang. Dus dat zijn echte producten. Het is de beurs, of het publiek, de massa die daar een waarde aan toekent. Maar deze bedrijven doen echt iets wat werkt. En die zitten in een groeifase. En die groeifase, daarin wordt altijd de toekomst verdisconteerd. Dus je hebt 2 effecten. 1 is, we halen de toekomst heel lang naar voren omdat we zien dat het noodzakelijk is. En 2... er is heel veel geld wat die kant op wil. En dat zorgt voor deze beweging.
Thomas,
en
als ik Marco mag aanvullen. Want,
Thomas, als ik Marco mag. We gaan net de Tweede Kamer achterna.
De totale ketenanalyse. En daar heeft Marco inderdaad op zijn website over geschreven. Bijvoorbeeld lithium enzovoort. Nou, als we het hebben over batterijen. De nieuwe grondstoffen die gedolven moeten worden. En de arbeidsomstandigheden waar daar ook rekening mee gehouden moet worden. Dus de komende jaren valt er nog ontzettend veel te doen. Om het te verduurzamen. Maar dat je op sommige terreinen dus ook kanttekeningen plaatst, is denk ik wel terecht. De groei van de omzet is niet alleen de enige succesindicatie, denk ik.
Heren, als ik jullie allebei mag bedanken, dan ga ik dat nu doen, want het is voorbij gevlogen. Marco Groot, Wim Zwanenburg, dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Dit was het namelijk voor vandaag, wat betreft BNR Zaken doen. Morgen dan is Maurice Crucio te gast en hij is de voorzitter van de Kappersbond, ANCO. En met hem gaat het uiteraard over de impact van de lockdown op kappers en wat de branche kan doen tegen de zogeheten achterdeurknippers, want die gaan in sommige gevallen gewoon door. Dat hoor je dus morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet daarvan en wacht maar tot morgen 12 uur. Dan ben ik weer terug met BNR Zaken doen. Tot dan.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.